Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Wij lezen Gods woord uit het laatste hoofdstuk van het boek Zacharia, Zacharia 14. En dan lezen we vanaf het negende vers. En na de schriftlezing zingen we Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. 85, het vierde vers. Zacharia 14, vanaf het negende vers, en de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem. En zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats, van de poort van Benjamin af tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de hoekpoort toe. En van de toren van Hananiël tot aan des konings wijnbakken toe. En zij zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem zal zeker wonen. En dit zal de plaag zijn waarmee de Heere al de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben. Hij zal eens iegelijks vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren, en eens iegelijks ogen zullen uitteren in hun holen, en eens iegelijks tong zal in hun mond uitteren. Ook zal het te dien dagen geschieden dat er een groot gedruis van de Heere onder hen zal wezen, zodat ze een ieder zijn naasten hand zullen aangrijpen en eens ieders hand zal tegen de hand van zijn naaste opgaan. En ook zal Juda te Jeruzalem strijden en het vermogen aller heidenen rondom zal verzameld worden, goud en zilver en klederen in grote menigte. Alzo zal ook de plaag der paarden, der muildieren, der kemelen en der ezels en aller beesten zijn die in diezelfde heerlegers geweest zijn, gelijk geener plaag geweest is. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere der heerscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem om de koning, de Heere der heerscharen te aanbidden, zo zal over hen lieden geen regen wezen. En indien het geslacht der Egyptenaren, over de welke de regen niet is, niet zal optrekken, nog komen, zo zal de plaag over hen zijn met de welke de Heere die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Dit zal de zonde der Egyptenaars zijn, mits gaders de zonde van alle heidenen die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Te dien dagen zal op de bellen der paarden staan de heiligheid des Heren. En de potten in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heren der heerscharen heilig zijn, zodat allen die offeren willen zullen komen en van dezelfde nemen en daarin koken. En er zal geen kana niet meer zijn in het huis des Heren der heerscharen te dien dagen. Laten wij ook vanavond ons geloof belijden. En dan in verband met het feit dat we vandaag onze dankdag hebben, met name het geloof in de voorzienigheid Gods. Wij vinden dat geloof belijden in zondag 10 van onze Heidelbergse catechismus. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt, en al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Wij openen vanavond het woord van de Heere en wij overdenken Zacharia 14, de laatste twee versen. Zacharia 14, de versen 20 en 21. Te dien dagen zal op de bellen der paarden staan de heiligheid des Heeren. En de potten in het huis des Heeren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heeren der Heerscharen heilig zijn. Zodat allen die offeren willen zullen komen en daarvan nemen en daarin koken. En er zal geen Kanaaniet meer zijn in het huis des Heeren der Heerscharen te dien dagen. Laten wij samen bidden. U brengt ons vanavond ook weer samen, Heere, rondom uw heilig woord, het evangelie, waarin gij in het bijzonder spreekt van de verlossing die gij hebt aangebracht in de Heere Jezus Christus. Maar er is om dat centrum van het evangelie heen nog zoveel meer geopenbaard, Heere. Zojuist hebben we met de woorden van onze catechismus beleden te geloven in de voorzienigheid, dat gij als de schepper nu ook nog de onderhouder en de regent van alle dingen zijt, en dat door uw hand alle dingen worden bestuurd en zo worden bestuurd, dat niets en niemand iets kan doen tegen uw wil. Heren, wat een zegen is het dat we ook uit uw woord mogen weten dat gij de God zijt die regeert. Dat gij de God zijt die nog onderhoudt. Dat u de schepping niet aan haar lot hebt overgelaten en dat de mensen het nu maar zelf moeten uitzoeken. En dat alles zonder doel, zonder bedoeling gebeurt, toevallig. Maar dat gij alles toch naar een bepaald doel heen stuurt. En dat ge dat doel ook zeker zult bereiken en dat ge op weg naar dat doel toch ook bijzonder waakt over uw volk, over uw kerk, over uw gunstgenoten. En dat ge bijzonder ook voor hen de dingen nog besturen wil, Heren. En dat gij het in hun leven nog waar wilt maken, dat geen haar van hun hoofd vallen zal zonder uw heilige wil. Heren, mag dat inderdaad ook tot verwondering en tot oprechte dankbaarheid leiden. Deze wetenschap, dat wij ook in het afgelopen periode en tot op het moment van heden nog weer hebben mogen constateren, hebben mogen zien, als het maar zien in het geloof mocht zijn, dat gij aan het roer staat. En dat gij de dingen leidt naar uw goddelijk raadsplan. Dat u niet overvallen wordt door de dingen waar wij soms door overvallen worden. En zelfs de grootte der aarde worden wel eens door gebeurtenissen overvallen die ze niet overzien hadden en waar ze geen rekening mee gehouden hadden. En het gaat in ons leven ook vaak zo, Heren, dat er onverwachte en ongedachte dingen gebeuren in het klein en in het groot. Dingen waar we soms door overrompeld worden, dingen waardoor we ook verslagen kunnen raken, maar zo is dat met u immers niet. Gij zijt die God die alle dingen in uw handen hebt. Gij, Heere Jezus Christus, die van uw Vader het Koninkrijk ontvangen hebt, gij bestuurt alle dingen zoals dat vastgelegd is van eeuwigheid. En er zal niets ontbreken, er zal niets feilen, en gij zult uw werk volmaakt afmaken. Heren, laten we daardoor bemoedigd mogen zijn, ook in de spanningen en in de zorgen van de tijd waarin we leven. Dat er spanningen zijn, heren, we hoeven dat maar alleen maar rondom ons heen na te gaan. En als we nog iets verder kijken dan onze eigen landsgrenzen, dan weten we van gevaren, dan weten we van oorlog, dan weten we van vijandschap, dan horen we van geweld, dan horen we van onrecht, dan is er zonde op zonde gestapeld en dan laat deze wereld dat trieste beeld zien dat er eigenlijk altijd al geweest is vanaf het moment dat Kaïn Abel doodsloeg, dat wij voor elkaars leven niets geven en dat we elkaars eer niet zullen bevorderen en dat we elkaars eigendommen niet zullen respecteren. En dat we elkaars huwelijk ook niet zullen eren. En dat we elkaars leven niet zullen achten. Heren, overtreders zijn we geworden. Het is waar, het is zo waar wat uw woord zegt dat er niemand rechtvaardig is. En behalve al datgene wat we tegenover mensen doen, er is ook nog zoveel wat we tegenover u de Heren doen, waardoor we u beledigen en u krenken en u onteren en uw smaadheid aandoen. Heere, ons leven, het leven in deze wereld, is eigenlijk een voortdurende terging van u, de Allerhoogste en de Heilige God. Wat een wonder dat u nog doorgaat met te zorgen. Dat u uw zon ook in het afgelopen seizoen nog weer deed opgaan over bozen en goeden. Over dat u geregend hebt, ook vandaag nog weer, over rechtvaardigen, zowel als ook over onrechtvaardigen. Over degene die waarlijk Israëliet zijn. En ook over de Canaanieten. Heren, wat een wonder dat u nog doorging met uw langmoedigheid. En met in uw langmoedigheid nog te verdragen en te sparen en te zegenen. Uw hand hebt u nog niet toegesloten, heren. Er is nog geen droogte gevallen als van zodanige aard dat de oogst gans en al mislukte. Er is ook geen sprake geweest van zo'n overvloedige regen dat daardoor de oogst gans en al mislukte. Integendeel, we hebben vandaag reden om dankdag te houden, ook voor gewas en voor arbeid en voor economisch herstel en voor al die zegeningen. Heren, laten we er oprecht dankbaar voor mogen zijn. Maar geef ons ook perspectief naar de toekomst, als de Canaanieten verdwenen zullen zijn. En als de heiligheid volkomen zal zijn. En dan pas is het zoals het zijn moest. Zoals gij het wilt. Dan is het pas zo, zoals gij, Heere Jezus, het gewild hebt toen gij uw bloed gaf op Golgotha. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Laat uw zegen rusten op de prediking van uw woord. Heilig uw waarheid aan ons hart. En geef ons door middel van het onderwijs van de schriften ook vanavond de rechte dankdaggezindheid. Om zo ook straks voor uw aangezicht te mogen treden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 102e psalm. Het 9e en het 10e vers. U krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Vers 9, als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd. En vers 10, dan wordt Gods trouw verheven.
Thank you.
Gemeente, het is niet zo'n eenvoudig hoofdstuk waar onze tekst vanavond uit genomen is. Het 14e hoofdstuk van de profetie van Zacharia. En er zijn trouwens in het boek van de profeet Zacharia meer gedeelten die niet zo eenvoudig te verklaren zijn. Dat is zeker ook met het 14e hoofdstuk het geval. In ieder geval, dit is duidelijk. Profeet Zacharia leefde in de periode na de ballingschap. En toen waren er veel goede dingen in en onder het teruggekeerde volk. Punt 1 waren ze al teruggekeerd uit de ballingschap. Ze woonden weer in hun eigen land. Dat was een zegen van de Heere, waarin de Heere bewezen heeft dat zijn woord waarachtig is. Hij had het immers beloofd dat ze na 70 jaren weer zouden verlost worden uit de gevangenschap. De Babylonische gevangenschap. En dat de Heere ze weer terug zou brengen in hun eigen land. Dat is ook zo gebeurd. Dat heeft God ook waar gemaakt. En toen zijn ze daar weer met het herstel van het volksleven begonnen. En met het herstel van het godsdienstige leven. Er is een begin gemaakt met de herbouw van de tempel. En dat waren allemaal mooie dingen. Maar het was toch niet allemaal zonneschijn in die dagen. Er waren ook zorgelijke dingen. Want die pas begonnen herbouw van de tempel ging op een gegeven ogenblik stagneren. Dat was ten dele vanwege verzet van volkeren die zich rondom Israël bevonden en die zich vijandig toonden. En ten andere dele was dat ook het gevolg van het feit dat er over het volk van de teruggekeerde ballingen een geest van neerslachtigheid was gekomen, van defaitisme, waardoor de mensen eigenlijk ook de nodige moed ontbrak om nog verder te gaan met het werk. De dingen zijn niet zoals ze zijn moeten en daarom stuurt de Heere zijn knechten, Haggai, allereerst Haggai en daarna ook de veel jongere Zacharia, om het volk op te wekken, om het volk weer op te roepen, om de dienst des Heren voorrang te verlenen en de tempelbouw voorrang te verlenen boven de bouw van hun eigen huizen en de verzorging van hun eigen landerijen. Maar behalve dat deze profeet Zacharia samen met Haggai tot deze taak geroepen is, mag Zacharia met name in het laatste deel van zijn profetie ook vergezichten openen. Hij mag als het ware de vensters naar de toekomst openstellen en hij mag het volk dingen laten zien die in de verre toekomst gerealiseerd zullen worden. Hij mag rijke dingen verkondigen. Hij mag onder andere verkondigen dat er een dag zal komen waarop alles anders wordt. Te dien dagen. Wij vinden dat in vers 20, we vinden dat helemaal aan het slot van onze tekst in vers 21 nog eens een keer. En wat is dan die dag, waar spreekt hij dan over als hij zegt te dien dagen? Dat is dezelfde dag waarover in vers 9 gesproken wordt dat de Heere koning zal zijn over de ganse aarde. En te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. En dan als dat koningschap van de Heere gevestigd zal zijn op de ganse aarde, dan zullen er bijzondere dingen gaan gebeuren. Dan zal ook op grote schaal het loofhuttenfeest gevierd worden. En dan zullen in de viering van dat loofhuttenfeest niet alleen de Joden deelnemen, maar dan zullen ook alle andere volkeren naar Jeruzalem komen om in dat grote dankdagfeest, dat oogstfeest, deel te nemen. En in die dagen zal ook gaan gebeuren wat er in onze tekst staat. Ik vat dat even kort samen. Dat op de bellen van de paarden geschreven staat, net zo goed als op de potten en de pannen in Jeruzalem, de heiligheid des Heren. Nou, aan welke tijd moeten we dan denken? En daar hebt u de eerste moeilijkheid al, als het gaat om het juiste verstaan van deze dingen. Aan welke tijd moeten we dan denken? De ene Bijbeluitlegger denkt dan aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarvan de apostel Petrus spreekt. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde waarop gerechtigheid komen zal. En u weet dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zullen komen dwars door de gerichten Gods heen. Dwars door het laatste gericht heen ook. Als de Heere weggedaan zal hebben alle goddelozen der aarde en alles wat de zonde en wat met de zonde te maken heeft. En als vrede en gerechtigheid besteld zal zijn, dan zal daar ook die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zijn. Anderen hebben een andere verklaring. Die zien deze tijd waar Zacharia van spreekt toch nog aanbreken voorafgaande aan de dag van de wederkomst van de Heere Jezus als rechter van het heelal. Zij geloven dat er in deze wereld nog een hele andere tijd zal gaan aanbreken als de tijden die wij nu beleven. Nu leven we in tijden van afval en van goddeloosheid en van toename daar zelfs in. Maar er komt nog een keer een grote opleving. Er komt nog een periode van vrede en van gerechtigheid en van geestelijke welstand op aarde, voorafgaande aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Nou, we zullen elkaar niet al te zeer vermoeien met het antwoord op die vraag welke van deze twee uitleggingen nu gelijk heeft. Iedereen mag zo zijn eigen gedachten daarover hebben. Het is ook niet zo eenvoudig om daar definitief een antwoord op te geven. Ik neig tot die laatste gedachte. Maar laten we ons daar verder maar niet mee bezighouden. Dat zou ons kunnen ophouden als het gaat over het verstaan van de woorden van onze tekst en de betekenis die die woorden van onze tekst vandaag, 1 november van het jaar 2000, op onze jaarlijkse dankdag hebben. Hoe het dan ook zijn zal en wanneer dat ook allemaal zal plaatsvinden, zeker is dat wat Zacharia hier profeteert gebeuren gaat. Wanneer dan ook. Zeker is ook dat het beginsel van wat hier geprofeteerd wordt als iets in de toekomst, ik zei dat het beginsel daarvan hier al beleefd en gekend wordt. In beginsel zeg ik, dat wil zeggen, het zal als het er is nog onvolkomen zijn, nog onerg onvolkomen. Straks zal het in volmaaktheid zo zijn, maar laat het dan nu slechts een klein beginsel zijn, zoals ook de gehoorzaamheid van Gods kinderen slechts een klein beginsel is, zo zal ook van die volkomen toewijding en heiligheid waar onze tekst over spreekt, volkomen heiligheid, volkomen toewijding aan God straks, daar zal nu toch ook in het leven van Gods kerk, in het leven van Gods christenen, iets in beginsel gekend moeten worden. Ja, nogmaals, ik weet wat ik zeg, het zal een beginsel zijn. Want er zit in ons hart ook na wedergeboorte nog zoveel verkeerdheid en nog zoveel verdorvenheid, dat onze toewijding aan de Heere, onze oprechte dankbaarheid toch altijd nog weer gemengd zal zijn met zoveel bijmengselen. Alles zal hier op aarde altijd nog gebrekkig blijven. Maar het beginsel, dat zal er toch dienen te zijn. Wat dan? Nou, in de toekomst, en dan kom ik bij de woorden van onze tekst zoals we die hier lezen, in de toekomst, in die toekomstige messiaanse tijd, laat ik hem zo aanduiden, zal er op de bellen van de paarden staan wat eigenlijk alleen maar op de muts van de hoge priester gestaan heeft. De heiligheid des Heren. Dat stond, en dat vinden wij in het boek Exodus, in het 28e hoofdstuk, op een kledingstuk van de hoge priester. U weet, de Heere is nogal precies geweest in het voorschrijven van allerlei details van Israëls eredienst. En bij dat voorschrijven van al die onderdelen van Israëls eredienst hoort ook bij de kleding van de priesters en met name ook de kleding van de hoge priester. De bijzondere kleren die de hoge priester bij bijzondere gelegenheden moest dragen. We vinden dat uitvoerig vermeld in het 28e hoofdstuk van het boek Exodus over de borstlap en over allerlei andere dingen. Onder andere ook over de muts of de hoed van de hoge priester. En we lezen in 36e vers van dit hoofdstuk. Verder zult gij een plaat maken van louter goud. En gij zult daarin graveren, gelijk men de zegelen graveert. En dan komt er wat erin gegraveerd moet worden. De heiligheid des Heren. En die plaat, die gouden plaat, moet de hoge priester altijd op dat hoofddeksel dragen als hij dienst doet in Gods heiligdom. Het is dus een heel bijzonder verschijnsel, een heel bijzonder voorschrift van de Heere. Het geldt ook van niets anders. Alleen maar van die plaat op dat hoofddeksel van de hoge priester moest het staan. Verder nergens. Dat wijst erop dat deze hoge priester op een hele bijzondere manier, meer nog dan de andere dienaren in het heiligdom, op een hele bijzondere manier toegewijd moest zijn aan de heiligheid en aan de eer van Gods naam. Dat blijkt ook uit andere bepalingen voor de hoge priester, voor zijn gedrag, voor zijn leven. Maar hier toch ook wel heel bijzonder uit. Hij is bij uitstek die man in Israël die voor Gods aangezicht treedt, die in zijn hele leven en in zijn hele dienstwerk moet laten zien dat hij aan God en aan zijn dienst is toegewijd en dat in een volkomen zin. Of het dan ook een teken van heiligheid, van bijzonder, van allerbijzonderst gebruik is. Die gouden plaat met dat inschrift. En nu zegt de profeet Zacharia tegen de mensen in zijn tijd, er komt een tijd dat datzelfde wat alleen op de plaat op het hoofd van de hoge priester stond, nu ook geschreven zal staan op de bellen, op het tuig van de paarden. Nou, ik denk dat dat op het eerste horen de mensen in Zacharia's dagen als een soort heiligschennis in de oren heeft geklonken. Wat krijg je me nou, Zacharia? Dat is toch alleen voor de hoge priester. En nou haal je dat zo naar beneden, dat je dat ook laat staan op de bellen van de paarden. Ja, zegt Zacharia, ik zal het je nog sterker zeggen. Want niet alleen zal het op de bellen van de paarden staan, het zal ook staan op alle vaten, op alle gerei dat in de tempel gebruikt wordt. Nou, daar waren de sprengbekkens, die noemt hij met name. Wel, als het dan gaat over de heiligheid, over de toewijding van die sprengbekkens, dan kun je nog zeggen, die zijn voor een heel speciaal doel gemaakt. Dat zijn de bekkens, vanmiddag hadden we het over, en toen was dat natuurlijk nog niet klaar, die tabernakel, maar vanmiddag hadden we het ook over bekkens waar Mozes het bloed van die ossen in opving. Die sprengbekkens die zijn inderdaad bedoeld om gebruikt te worden bij het altaar, om het bloed van de offerdieren op te vangen en om dat bloed op het altaar te sprenkelen. Nou, die dienen dus wel een heilig gebruik. Ja, maar, zegt Zacharia, de potten in het huis des Heren zullen net eender zijn als de sprengbekkens voor het altaar. En met die potten bedoelt hij niet speciaal heilige voorwerpen die in de heilige dienst bij het altaar en de dienst der verzoening gebruikt werden. Maar dat waren gewoon potten die gebruikt werden om het vlees in te koken voor de offermaaltijden. Of potten die gebruikt werden om allerlei dingen in te bewaren. Dat deed men vroeger. Vroeger bewaarde men vaak allerlei kostbare dingen in kruiken of in potten. In ieder geval, die potten die zijn voor een heel gewoon, een aards, een alledaags gebruik. Lang niet zo heilig als die sprengbekkens. Maar Zacharia laat weten dat dat onderscheid dat nou nog gemaakt wordt tussen heilig en gewoon, dat dat verdwijnen gaat. Zowel die sprengbekkens als die potten, die zullen voor het altaar zijn en daar zal de Heere zijn heiligheid aan verbinden. En dan is Zacharia er nog niet. Want dan heeft hij het gehad over de voorwerpen die in de tempel gebruikt werden. Nu, daar kunnen ze misschien dan ook nog in meekomen. Maar hij breidt dat uit. Hij zegt, ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heere der Heerscharen heilig zijn. Dus niet met name alleen die dingen die dan in het heiligdom gebruikt werden, maar ook de gewone keukenvoorwerpen die in allerlei huizen in Jeruzalem en buiten Jeruzalem in het gebied van Juda gevonden worden. De dingen die de huisvrouw dagelijks gebruikt om het eten in te koken of om dingen in te bewaren. En dan zegt Zacharia erbij, zodat alle die offeren willen, als je naar de tempel wil gaan om een offer te brengen, dan zul je komen en dan zul je van die potten uit je eigen huis nemen en dan zul je daarin het vlees koken wat je voor de offermaaltijd gebruikt. Dan hoef je niet speciaal gebruik te maken van die voorwerpen die in de tempel al aanwezig zijn. Dan mag je je eigen spullen gewoon meebrengen. En de Heere maakt geen onderscheid meer hoe de offers gebracht zullen worden. Want het onderscheid tussen de tempel als de afgezonderde plaats van enkele heiligheid en de gewone huiselijke bezigheden, dat onderscheid dat is verdwenen. Potten in Gods huis zijn net zo heilig als potten in de keuken van een straatje, van een huisje, ergens in een achterafstraatje in Jeruzalem. Alles is heilig. Alles is doortrokken van de heiligheid des Heren. Alles zal toegewijd zijn aan de Heren. Nou, als die Israëlieten mogelijk bij dat eerste horen over die bellen van de paarden en dat opschrift dat erop kwam te staan misschien al gedacht hebben, Zacharia, dat is toch eigenlijk heiligschennis. Nou haal je al het bijzondere, haal je gewoon naar beneden. Dan zou Zacharia antwoorden, nee, dat is geen heiligschennis. Geen heiligschennis op grote schaal. Ik haal de dingen die bij God hoorden niet naar beneden. Maar ik haal de dingen die op de aarde hoorden omhoog. Geen heiligschennis, maar heiligmaking. Laat ik het zo zeggen. Zacharia heeft hier geprofeteerd in het voorafgaande gedeelte over het grote loofhuttenfeest. Dat is bij de krachtens een instelling al en zo is het onder Israël nog altijd. Dat is het feest waarop de oogst, de ingezamelde oogst, met dankbaarheid uit de hand van de Heere aanvaard wordt. Zacharia heeft het over de grote dankdag die gaat aanbreken. De grote dankdag, de grote dankdag. Waarop de verlosten des Heren de Heren de eer zullen geven. En de dankbaarheid zullen toebrengen. Op een wijze zoals ze dat hier op aarde nog nooit hebben kunnen doen. De dag van de volkomen toewijding van alles aan de Heren. En dan staan die bellen van de paarden en die sprengbekkens en die potten. En die kruiken uit onze tekst, die staan natuurlijk voor alles wat er maar is. Waar de mens gebruik van maakt en waar de mens behoefte aan heeft. En waar de mens niet buiten kan om zo niet in zijn dagen, niet in de eredienst alleen, maar in zijn gewone dagelijkse leven alleen God te dienen. En dan is wat de priester in de tempel deed niet meer van meer waarde dan wat de huisvrouw in de keuken doet. Want het zijn gewone dingen. U moet er ook geen geestelijke betekenis aan hechten en zeggen dat zijn wel aparte bellen geweest en dat zijn speciale potten geweest. Wel nee, de profeet gebruikt woorden voor gewone alledaagse dingen. Als een paard ingetuigd is, dan rinkelen er van die belletjes. Nou, daar staat dat dan op. En als je in de keuken aan het werk bent, met wat voor voorwerp dan ook, dan staat het erop. De heiligheid des Heren. Alledaagse dingen. En dat wordt allemaal heilig. Dat wordt allemaal in dienst gesteld van de verering, van de aanbidding, van de dankbaarheid tegenover God. Ware dankbaarheid zal daar zijn. En daar zal niets ontbreken. Er blijft ook niets achter. Er is niets meer dat gebruikt zal worden in dienst van de zonde, in dienst van de ongerechtigheid. Maar wat je ook ter hand neemt, dat wordt aan de Heere gewijd. Omdat, en daar ligt het geheim achter, omdat ook op het hart van deze dienaren van de Heere geschreven staat, de heiligheid des Heeren. Hun hart behoort hem toe. En hun hart is aan hem gewijd. En als ze dat echt helemaal mogen uitleven, dan is alles waarmee ze de Heere dienen ook heilig. Maar dan wordt deze boodschap wel ontdekkend, gemeente, vooral in het licht van wat ik begon te zeggen. Dat zei het dan dat de dingen die hier staan allemaal volmaakt in de toekomst zullen zijn, er hier op aarde toch al iets van het beginsel gekend moet worden. En als we de zaak zo verstaan en de tekst zo lezen, dan komt de vraag naar ons toe, en wat is daar nou van in ons leven al zichtbaar geworden? We zijn met elkaar hier gekomen om de Heere te danken, daar is alle reden toe. Om de Heere te danken, en dat willen we doen met onze dankwoorden. Dat willen we doen met onze dankliederen. Er is plaats voor aanbidding in de plaats der aanbidding. De Heer is het waard om erkend, om geprezen, om gedankt te worden. Hoeveel heeft hij ons niet gegeven? Hoeveel zijn wij in de afgelopen periode daarom ook weer aan hem verschuldigd vanwege alles wat hij ons gegeven heeft? Maar we zijn het toch met elkaar wel eens, hoop ik, dat wij vandaag niet kunnen volstaan met het zeggen, Heere, we danken u voor al die zegeningen en dat het daarbij blijft. En we zijn er ook niet mee en we hebben niet gedaan wat we moesten doen als we de Heere een aantal liederen hebben toegezongen, waarin ook iets van dankbaarheid en van erkentelijkheid tegenover hem spreekt. Als dat alles is, een gemeente, dan heeft deze kerkdienst niet zoveel opgeleverd. En dan heeft de Heere niet gekregen waar hij recht op heeft. Want de Heere heeft recht op veel meer. Niet alleen op een paar woorden. En niet alleen op een paar gedachten. Maar de Heere heeft recht op alles. Op heel uw en mijn leven. Al zouden we nou op dit moment niet eens meer hebben dan aardse zegeningen. Ik heb het dan voor een ogenblik niet eens over geestelijke zegeningen. Die zijn er ook geweest en die zijn er ook in rijke mate geweest. Maar al zouden we nou niet meer hebben dan alleen al aardse zegeningen en hulp bij ons werk en uitredding uit dagen van ziekte en noem maar op. Al die dingen. Als we nou niet meer zouden hebben dan dat, dan brengt dat alleen al de verplichting mee om God zijn rechten te geven. Dan heeft de Heere daarom toch al recht op een dankbaar hart en een dankbaar leven en de uitingen daarvan. En als daar dan nog bij opgeteld mag worden, en als we dat dan eigenlijk toch maar in de eerste plaats zouden moeten doen, datgene wat de Heere nog gegeven heeft in zijn woord en in de verkondiging daarvan. En wat de Heere nog heeft gegeven als hij door zijn Heilige Geest dat woord ook nog eens een keer wilde laten klinken binnen in ons hart. En als hij ons de kracht van dat woord wel eens een keer heeft doen ondervinden. Als de Heere vanuit zijn woord bemoedigingen en onderwijs gegeven heeft. Als dat er dan ook nog allemaal mag zijn. Wel, dan hebben we toch wel oneindig veel reden om de Heere te geven waar hij recht op heeft. Nou, laten we dat dan proberen in het licht van de woorden van onze tekst eens concreet te maken. Daar stond op de bellen van de paarden de heiligheid des Heren. Daar stond op de kookpotten de heiligheid des Heren. Op die gewone dingen, die waren allemaal voor de Heren bestemd en in de dienst van de Heren gewijd. Als ik dat nou eens gewoon vertalen mag, En misschien klinkt het u ook wel net als die mensen in Zacharia's dagen een beetje wonderlijk in de oren om dat heilige zomaar ineens toe te schrijven aan gewone dingen. Maar dat zij dan maar zo. Wat staat er op uw broodplank? Maar wat staat er op onze aardappelschaal? De heiligheid des Heren? Wat staat er op uw keukengerei? En op uw andere huishoudelijke voorwerpen? Wat staat er op uw strijkplank? En op uw gereedschapskist? En op je auto? En op je fiets? En op de collectezak hier in de kerk. En op het orgel. En op je studieboeken. En op je rugzak waar je je boeken in mee naar school neemt. Begrijpt je hoe dichtbij het komt? Gewone voorwerpen. Potten en pannen en paardenbellen. Gewone dingen. Maar voor God geheiligd. En in dienst van de Heere gebruikt. Gemeente, we kunnen danken vandaag en daar zijn we voor samengekomen. Maar als we nou zoveel van al die dingen die we dagelijks gebruiken aan de Heere onttrekken. En er niet op willen schrijven de heiligheid des Heeren. Maar het alleen maar voor onszelf reserveren. En als er dan inderdaad zoveel dingen in ons leven zijn waar we geen raad mee weten als het gaat over de dienst van de Heere, wat zal ons danken dan waard zijn? Zal de Heere er dan genoegen mee nemen? Zal de Heere er dan tevreden mee zijn? Zal de Heere er dan van onder de indruk zijn? Zal God dan vanavond tegen zijn heilige engelen zeggen, kijk, daar is nou een volk dat echt dankt? Of zal de Heere dan misschien tot ons moeten zeggen, zoals zij bij de profeet Jesaja zei, doe het getier van uw liederen van voor mijn aangezicht weg. Ik kan het niet langer horen. Als onze godsdienst alleen maar godsdienst is en vormendienst, en als ons danken alleen maar danken is met de lippen, dan zegt de Heere, dit volk nadert op mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. En waar meet de Heere dat nou aan af? Of ons hart zich verre van hem houdt. Of wij de rest van ons leven ook aan hem onttrekken. Het beginsel moet er toch zijn. Van de waarachtige gehoorzaamheid. Maar net zo goed van de waarachtige toewijding. Neem mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn. Aan uw eer. En als je zegt je leven, dan ook alles wat er in je leven is. Ook al die gewone dingen. Vanmiddag citeerde ik Paulus die zegt, al wat gij doet, het zij dat ge eet, het zij dat ge drinkt, doet het al ter ere Gods. En hoe moet je nou eten en drinken tot eer van God? Hoe moet je dat nou doen? Nou moet er in figuurlijke zin toch op je vork of op je bordje ook staan de heiligheid des Heren. En op het glas waar je uit drinkt moet toch ook staan de Heren toegewijd. Dan moet, omdat het hart dat nou zo begeert, ook alles toch in dienst van de Heren komen te staan. Ontbreekt het daaraan? Dan worden we vandaag geroepen om weder te keren tot de Heere. Dan worden we vandaag geroepen om op de school van Gods Heilige Geest de ware dankbaarheid te leren. En de ware dankdaggezindheid van die geest te gaan begeren. Want dan kun je er niet mee volstaan met naar de kerk te komen op je dankdag. Dat is goed. Zo goed als ook een goede gift in de dankdagcollecte een goede zaak is. Daar kun je de Heer ook mee dienen. Maar dat andere geld, wat we er niet voor afzonderen, dat moet ook opstaan, de heiligheid des Heeren. Voelt u wat de Heere zeggen wil? Wij worden nu vanavond opnieuw geconfronteerd met de noodzakelijkheid van de waarachtige bekering. En de waarachtige bekering heeft te maken met heel ons leven. De waarachtige bekering, dat is niet dat een mens vroom gaat worden. Of dat hij wat godsdienstig gaat worden. En dat hij wat dingen gaat laten en andere dingen gaat doen. Dat is de waarachtige bekering niet. Maar de waarachtige bekering is dat ik van binnenuit door het werk van Gods geest de dingen anders ga zien en beleven en ga doen. Maar dan alle dingen. Waarachtige bekering heeft te maken met mijn denken, met mijn hart, met mijn handen, met lichaam, ziel en geest. Alles door God geschapen. Alles van God gekregen. Alles door God onderhouden. En nooit bedoeld voor gebruik in de dienst van de zonde. En nooit bedoeld voor gebruik naar eigen believen. Nooit bedoeld opdat wij zouden leven naar de wil des vleeses en der gedachten. Maar bedoeld door God en geschonken door God en onderhouden en bewaard door God. En als we de gezondheid herkregen, dan herkregen dankzij God, opdat het hem zou zijn gewijd. Weet u wanneer we dat leren? Althans in beginsel. Als we onszelf leren kennen als een rechtloos mens. En als we als een rechtloos mens, als een alles verbeurd hebbend mens, voor God mogen buigen in het stof. En als we het de Heere mogen gaan beleiden. Heere, we hebben alles doorgebracht. En we hebben alles verzondigd. En dan hebben we nergens meer recht op. Als we met Jacob gaan verstaan en gaan beleiden, Heere, maar ik ben geringer dan al die weldadigheid en trouw die gij ons bewezen hebt. God slaat schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. En niet alleen maar nederig knielen als ze in de gestalte van een smekeling, van een tollenaar tot de Heere gaan, maar die ook nederig knielen als ze tot de Heere gaan om hem de dank te brengen voor zoveel onverdiende gunstbewijzen. Heere, ik ben geringer dan al uw weldadigheid. En hoe onwaardiger ik nou in mijn eigen ogen word, des te inniger wordt mijn danken. En des te meer krijgt God van zo'n mens. Ik weet wel, zo danken kan iedereen niet. Want bij iedereen is die waarachtige bekering niet te vinden. En iedereen weet ook niet van de liefde tot God die uiteindelijk de ondergrond van dit alles is. Liefde tot de Heere die hij zelf in het hart gewerkt heeft door zijn liefde in ons hart uit te storten. En niet iedereen heeft kennis aan dat verzoenings- en verlossingswerk van de Heere Jezus Christus en van aan de kracht van dat bloed van Christus, waardoor zo'n verloren zondaar toch niet verloren hoeft te gaan en verloren hoeft te blijven, maar teruggebracht mag worden tot God en met die God weer in verzoende relatie mag komen. Niet iedereen weet daarvan. Niet iedereen heeft kennis aan de levensvernieuwing, aan de heiliging, aan de toewijding. Maar het kan in het leven van niemand gemist worden. Nee, het kan in het leven van niemand van ons gemist worden. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. En zonder die vernieuwing van ons leven, zonder die hartelijke toewijding, geboren uit de liefde tot God, zal niemand in die toekomstige heiligheid en in die volkomen toewijding aan de Heere delen. Moet iedereen dan priester worden? Nee, dat hoeft er niet. Dat heeft Zacharie ook niet gezegd. Hij heeft zelfs die huisvrouwen in Jeruzalem gelijkgesteld aan de priesters in de tempel. En niet iedereen hoeft dominee te worden. Je mag blijven in de beroeping waarin je geroepen bent, als je maar God vreest. En als je maar een Godvrezende timmerman bent. En een Godvrezende schilder. En een Godvrezende boekhouder. En een Godvrezende landbouwarbeider. En een Godvrezende bouwvakker. En een Godvrezende huisvrouw. En als we maar leren dat alles van God komt. En ook terug heeft te keren naar God. Lichaam, ziel en geest. Misschien zegt iemand, dominee, ik kan wel merken dat je niet zoveel van het leven weet. En dat je maar een beetje beschermd leeft daar op je studeerkamer. En dat je daar geregeld met de Bijbel bezig bent. Maar als je eens een paar weken in de praktijk zou staan. En in de haven in Rotterdam zou werken. En op de bouwplek, zoals ik. Dan zou je wel anders praten. Dan zou je wel weten dat dat allemaal idealistisch is wat je vanavond preekt. En dat dat nooit kan. Dat dat nooit bereikt kan worden. Ik kan niet met een gereedschapskist waar dat op staat naar mijn werk toe. Nou, dat zal best zo zijn dat ik niet alles van het leven weet. Maar één ding weet ik wel. Althans enigszins. Dat God, dat de Heer Jezus. En hij kende het leven. Hij wist wat er gaande was. Hij heeft het als geen mens in zijn ziel gevoeld wat het was om te moeten leven op een zondige, op een verdorven wereld waar de duivel overste van is. Hij heeft het als geen ander geweten wat het is dat dat strijd met zich meebrengt. Maar hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, laat uw licht schijnen. Hij heeft gezegd dat zijn discipelen de roeping hebben om een zoutend zout te zijn. En hij heeft ook gezegd dat als het zout smakeloos geworden is, dan deugt het nergens toe. Dan is het alleen nog maar waard om buitengeworpen en van de mensen vertreden te worden. Dat weet ik dan wel. En dat Paulus gezegd heeft in het 12e hoofdstuk van de Romeinenbrief, dat we veranderd moeten worden naar de vernieuwing van ons gemoed. Opdat we mogen beproeven wat de redelijke wil van God is. Nee, dan is het niet zo dat je moet zeggen, als een mens zo gaat leven, dan is hij niet meer geschikt voor deze wereld en dan kan hij maar beter de wereld uitgaan, want dan heeft hij hier absoluut geen plaats meer. Onze tekst wijst juist een andere weg. Zij, die in beginsel zo mochten gaan leven, in die hartelijke toewijding en dankbaarheid tegenover de God die hen verzorgde en die hen zalig maakt. Zij zullen het aardrijk beërven. En die anderen, die zullen weggaan. Er zal te dien dagen geen Kana niet meer zijn in het huis des Heren der Heerscharen. En u begrijpt wat ermee bedoeld wordt. Kanaanieten waren de oorspronkelijke bewoners van het land Kanaan. Die woonden daar toen de Israëlieten daar kwamen. En die lagen onder het oordeel. En God had tegen de Israëlieten gezegd dat ze uitgeroeid moesten worden. Want de maat van hun ongerechtigheid was vervuld. Ze moesten weg. De Israëlieten lieten ze blijven, velen van hen. Ze roeiden ze niet uit, ze waren ongehoorzaam, ze waren lui. Ze tolereerden die Kanaanieten. En het zijn vaak die Kanaanieten geweest die die Israëlieten als een prikkel in hun zijde zijn geweest. En die juist zoveel onheil en ongerechtigheid onder Israël hebben gesticht en die zoveel schade hebben aangericht. Maar zegt God, er komt een tijd dat dat voorbij zal zijn. Geen Kanaaniet blijft er meer over. Want er blijft ook geen zonde meer over. Het werk van Christus zal klaarkomen. Gemeente, dat is een troostrijk woord, vind ik zelf, in deze tijd. in deze tijd waarin we, ik wil daar niet iedere keer op zinspelen, dan wordt het ook afgezaagd en dan hoort niemand het meer. Maar ik wil het toch nog één keer noemen in deze tijd waarin wij leven, in een volk, in een samenleving, waarin het Kanaanietendom weer helemaal terugkeert. Maar waarin de oude zonden van de Kanaanieten, waarom God ze heeft gestraft, waarin de zonden van de Kanaanieten weer opkomen en gedaan worden en goedgekeurd worden en wettelijk goedgekeurd worden. Een troostwoord dat er een tijd komt en dan gaat het niet om personen. Maar dan gaat het om een instelling, om een mentaliteit. Dat er een tijd zal komen dat de Heere zegt en ze zullen allemaal verdwijnen. Geen Kanaan niet meer over. Zoals de aarde gezuiverd en gereinigd zal worden. Niet alleen van zonde en goddeloosheid, maar ook van zondaars en goddelozen. Er ligt een geweldige ernst in dit woord. Het is altijd twee tegelijk. De heiligheid van God. En dat gaat dan natuurlijk gepaard met het oordeel over degene die onheilig zijn. En die de onheiligheid verkiezen en blijven verkiezen. Maar gemeente, nou komt het woord weer in al zijn scherpte naar onszelf toe. En nou wordt het weer warm. Misschien wel voor die en gene heet. Want waar vinden we nou die Kanaanieten? Er staat hier heel opmerkelijk, er zal geen Kanaan niet meer zijn in het huis des Heren. Kennelijk drongen die Kanaanieten soms ook nog wel eens in het huis des Heren door. Dat kun je vandaag ook nog zeggen, ja. Maar afgedacht nog van wat er allemaal theologisch aan de gang is. Tenslotte is elk onbekeerd mensenkind in de grond van de zaak ook een Kanaaniet. Elk onbekeerde ziel die nog nooit in waarheid voor God gebogen heeft en nog nooit in oprechtheid gevraagd heeft, Heere, wil mijn misdaan die u tergen alstublieft vergeven, weest u mijn borg. Al die mensen die met meenemen van het een en ander aan godsdienstige gewoonten en gebruiken toch hun eigen leven leven. En een onvernieuwd hart hebben. Ja, een onvernieuwd hart. En dus ook een onvernieuwd leven. Mensen die zonder de genade God, zonder de persoonlijke beleving van de behoefte aan en de kennis van de Heere Jezus Christus maar voortgaan. Nou kun je nog naar de kerk komen, ja. En de deuren gaan heus niet voor je dicht. Maar als het niet verandert. En als al de regen van Gods woord zomaar van je afspoelt. En als al de roepstemmen van Gods woord zomaar weer terzijde gelegd worden. En als je hart er tenslotte nooit echt door geraakt wordt. Dan gaat de deur van de tempel God straks voor je dicht. Want er komt geen Kanaaniet binnen. God zal wel eens een geheiligd volk binnenlaten, dat van zijn trouw mag zingen. Alleen dat volk dat het geleerd heeft. Heere, ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand wilt vatten. Maar anderen niet. Gemeente, wij worden vanavond op onze dankdag voor de werkelijkheid geplaatst. Van waar staan wij? En wie zijn wij? Niet wie zijn wij in eigen oog, wie zijn wij in het oog van medemensen? Misschien dat we dat belangrijk vinden, maar wie zijn wij in Gods oog? Hoe denkt God nou over ons? Hoe oordeelt de Heer ons? Als een Israëliet en dan een echte? Of als een Kanaaniet? En dan hebben die Israëlieten, die echte, die met Asaf dat zeggen en beleiden en uit het grond van het hart belijden. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere. Die Israëlieten die hebben uitzicht. Die weten dat die toekomst komt. Hoe? Ik weet niet. Wanneer? Ik weet het ook niet. En wat er allemaal nog vooraf gaat gebeuren. Maar het komt wel. Wat we ook allemaal mee moeten maken, persoonlijk en als gezinnen misschien en als kerken en als volk en als wereld. Maar dit komt, daar staat God voor in. Zoals hij in de zaagdagen van Zacharia vervuld had het woord dat hij gesproken heeft dat de ballingschap 70 jaar zou duren en niet langer. En toen kwamen ze terug. Zo komen al die andere woorden van God ook uit. Dit komt ook. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Kunt u daar nou een beetje in meekomen? Kan dat nou heimwee en verlangen in uw ziel wekken? Om straks, en dan is het niet meer gebrekkig, dan hoeft het niet meer stukwerk te zijn. Maar straks nou met een volmaakt verloste ziel. En ook nog met een volmaakt verlost en geheiligd en verheerlijkt lichaam. God te mogen dienen. Dat is het vooruitzicht. Maar er zijn zoveel dingen die er tegenop komen, zegt u. Er zijn zoveel dingen die me weer aan twijfelen brengen. Die dat uitzicht belemmeren, die die vensters benevelen. Wat bedoelt u dan? Ja, dat de wereld al onheiliger wordt. En dat de wereld al goddelozer wordt. En dat er hoe langer hoe meer Kanaanieten komen. Ja, dat zal wel zo zijn. Maar dat hoeft het loflied van de kerk toch nog niet te doen verstommen. Want de kerk mag toch een geloofslied zingen. Ja, maar je wordt erom bespot als je het doet en als je er vooruit komt en als je zo zoekt te leven en als dat naar de begeerte van je hart ook werkelijk de praktijk mag worden, je wordt erom bespot. Ja, dat kan ook nog wel zo wezen. Maar dat is toch geen argument tegenover onze grote weldoener. Ja, maar mijn hart wil er niet in mee. Dat zal het wel zijn. Je hebt het ook niet van jezelf. Je moet het ook ontvangen, keer op keer als vrucht uit de bediening van de Heere Jezus Christus. Want hij heeft het wel volmaakt gedaan, nietwaar? God lief gehad, de wet vervuld, zijn hele bestaan aan God gewijd. Hij heeft het wel volmaakt gedaan toen hij kwam om de schuldenrekening te vereffenen. En het recht van God dat geschonden was te herstellen. En de eer van God te herstellen. Hij heeft het volmaakt gedaan. En uit zijn volheid, en daar is genoeg in die volheid, mogen arme bedelaars die het niet hebben, nu ontvangen. Ga dan met lege handen naar hem toe. Om het in beginsel te leren. En ook te leren en te ondervinden dat het waar is. Wat hij zei toen hij tegen zijn vader zei in het hoge priesterlijk gebed. Ik heilig mijzelf voor hen. Opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. Amen. We zingen Psalm 69, het 14e vers. Laten wij nu samen danken. Heren, nogmaals mogen we ons tot u wenden. Gij hebt tot ons gesproken. Mogen wij nu tot u spreken, Heren. En wilt gij naar ons horen. En dan willen we uw naam danken, o God. Daar zijn we voor samengekomen. Het is dankdag. Danken voor al die ongehouden trouw en goedheid. Danken voor al die zegeningen die wij zo gedurig weer mogen ontvangen. Danken voor al de weldaden, Heer, in het natuurlijke en voor wat u gaf in het geestelijke. Danken voor de krachten die we krijgen om gedurig ons werk te doen. En de middelen die gij verschaft, waardoor we door dit leven heen kunnen. En het feit dat we in vele opzichten geen gebrek hebben. U erkennen ook, Heren, voor het feit dat u gewas gegeven hebt en dat er nog het een en ander op het land staat dat ook nog binnengehaald zal mogen worden. Dat u werkgelegenheid geeft en dat u onze jongens en meisjes wilde helpen en wilde bijstaan bij het schoolwerk. Heren, zoveel dingen. We kunnen wel wat gaan opnoemen, maar we zullen toch alles niet kunnen opsommen. Maar voor al die weldaden en voor al die blijken van uw goedheid, van uw zorg, willen wij u ootmoedig dank betuigen. En dat niet alleen, o God, want dat is de hoofdzaak eigenlijk nog niet, al maken we het vaak wel tot de hoofdzaak. Maar gij hebt ons ook nagewandeld met het evangelie van uw genade. U bent tot ons gekomen, u hebt geroepen, u hebt aan de deur van ons hart geklopt. U hebt in verschillende gevallen die deur van ons hart zelf willen openen. En u hebt in dat hart binnen willen komen en woning willen maken. En u hebt uw genadige kracht willen bewijzen in het leven van hen die u vrezen. Heren, wat zijn er een zegeningen. En wat is het waar dat gij een goeddoend God zijt. En wat is het geheel en al terecht als uw woord, als de psalmen zo menigmaal getuigen. Want zijn goedertierenheid is tot in der eeuwigheid. Heren, geef dat we er eens van onder de indruk zijn. En dat we het eens echt beleven. Als een wonder. Dat gij zo met ons handelt. Dat gij zo voor ons zorgt. En wie zijn wij tegenover u? En wat hebben wij gedaan tegenover u? En wat staat er van onze kant tegenover aan schuld en aan ongerechtigheid? O God, het wonder wordt alleen maar groter. Hoe meer wij zien van onze eigen afmakingen. Wij bidden van u, geef ons nu door uw genade dat nieuwe leven. Laat het woord niet ijdel zijn en ledig tot u wederkeren. En laat ook de blankmoedigheid Gods tot bekering mogen leiden. En laat het ons mogen brengen tot die plaats waar wij dat ook van harte mogen gaan beleiden. Ik zal u, o Heere, al mijn liefde waardig schatten. Niet omdat u mij te eten gegeven hebt alleen. En niet alleen omdat u mij gezondheid hebt gegeven. Maar omdat gij mijn rechterhand woudt vatten. Dat wonder, o God. O, geef dat zij die het kennen en die het in beginsel weten mogen, daar toch vandaag bijzonder voor mogen danken. En dat degenen die deze dingen dan niet kennen, daar op deze dankdag nou eens extra toe mogen worden aangespoord, om dat vooral ook te zoeken. Om zo in toewijding aan u te mogen leven of gaan leven, zodat in beginsel datgene wat gij in uw tekst als toekomstmuziek deed horen, toch al gaat beginnen werkelijkheid te worden. En dat ook ons leven, met alles wat erin is, aan u en aan uw dienst mag zijn gewijd. Vergeef ons alles waarin we de dingen aan uw eer onttrokken hebben, Heren. Vergeef het ons als we onze eigen eer er zo menigmaal mee gezocht hebben en zoeken. Vergeef het ons dat we zo onbekeerlijk zijn. En bekeer ons tot u, de levende God. En hoor ons, Heren, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 72, het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.